Wij gaan vanavond weer naar Marcus 2. Marcus 2 vanaf vers 14. Nou, ik lees hem vanaf vers 13. Marcus 2 vanaf vers 13. Hij ging wederom naar de zee en de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen. En voorbijgaande zag hij Levi van Alfeus zitten in het tolhuis en zeide tot hem, volg mij. En hij opstaande volgde hem. En geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. En de schriftgeleerden en de fariseeën ziende hem eten met de tollenaren en zondaren, zeiden tot zijn discipelen, wat is het dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? En Jezus, dat horende, zeide tot hen, die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. Roeping van Levi staat erboven. Hij is wel aardig, want elders heet de man Matthäus. Dat zal dus wel zijn in het Matthäus-evangelie. En anders in Lucas, dat moet ik eventjes bij elkaar zoeken. Want we vinden deze geschiedenis 3 keer vermeld in de Bijbel. Waarna je je afvraagt waarom het zo belangrijk is. Uiteraard zijn bekende vragen waarom dat zo belangrijk is. Want we horen van de man nooit meer wat. Behalve dan dat wij nog een evangelie hebben. Naar, dan wel van Matthäus. Dat is in Matthäus hoofdstuk, oh, ik dacht 5, dat is dus niet zo, dan is het 9. Ja, Matthäus 9. Namelijk, daar vinden we enige geschiedenissen achtereenvolgens in dezelfde volgorde, min of meer als in Marcus en Lucas. Want de genezing van een verlamde daar, hebben we vorige keer over gesproken. Dat is het eerste deel van Matthäus 9. En daarna gaat het over iemand die zat in het tolhuis, met name Matthäus. Het is dus blijkbaar gewoon dezelfde als uit Marcus. En wij mogen besluiten dat dus zijn naam op een of andere wijze gewijzigd is. Of misschien had hij er wel 6, weet je veel. Net prins Bernhard denk ik altijd, maar goed, dat doet er nou niet toe. Sommige mensen zijn nou eenmaal onder verschillende namen bekend. Maar staat er wel, Jezus vandaar voortgaande zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthäus, en zei tot hem, volg mij, en hij opstaande volgde hem. En daarna komt bijna woordelijk hetzelfde. U weet, men beweert altijd dat Matthäus in hoge mate zijn bron heeft bij Marcus. Dan is het toch merkwaardig dat het een andere naam is, hè? Dat hij een andere naam gebruikt. Welke naam de man de rest van zijn leven gebruikt heeft, weet ik niet. Vermoedelijk Matthäus. Men kan speculeren over de vraag waarom hij zijn naam heeft gewijzigd of zichzelf bedient van een andere naam of wat dan ook. Dat heeft niet zoveel zin in de praktijk, want wij weten dat toch niet, hè? Waarom heette Jozef Barnabas? Dat weten wij niet. U kunnen wel, ja, ons valt wel wat op. Regulieren, dan zeggen we, nou ja, als je Jozef heet, verdwijn je sowieso van toneel. En als je niet van toneel verdwijnt, dan verandert je naam. Zo zit het ongeveer. Dat is leuk, maar daarmee is de historische vraag natuurlijk niet beantwoord. Wij weten dat niet. Petrus werd ook Kefas genoemd. Dan wel Simon. Er zijn verschillende namen. Dat komt nou eenmaal voor, dus dat hoeft ons ook verder niet te verbazen. Even kijken wat er in Lucas ook alweer stond. In Lucas 5 is dat. Dat was 5. In Lucas 5 vers 27 is dat. Daar heet hij weer Levi. waar hij geroepen werd uit het tolhuis met de woorden volg mij, in vers 27 van Lucas 5, en hij alles verlatende stond op en volgde hem, en Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en anderen die met hen aanzaten. Ik vind het vermakelijk, hè. Weet u wat ik me nog altijd afvraag? Waar haal je nou zo snel een grote schare van tollenaren en zondaren vandaan? Zoveel mogen het er toch ook niet geweest zijn. Waar vind je een belastingambtenaar zo snel en dan nog veel? Hè? Nou ja, hij heeft de personeelslijst misschien nagekeken, weet je veel. Hij was een tollenaar, dus vooruit maar. Maar zo geschiedde. En kijk, wat we hier tegenkomen is dat plaatje, dat zou je meteen moeten herkennen. Wij komen dat zo vaak tegen, namelijk dat de Heer Jezus verkeert in een gezelschap en met hen eet of andere dingen doet. En dan vind je altijd ook de schriftgeleerden en de fariseeën, en ze zijn het er nooit mee eens, hè. Die hebben er altijd problemen mee. Het zijn die mensen die zich bezighouden met de ethiek, zal ik maar zeggen, hoe iets gebeuren moet en dat soort dingen meer. Maar men is het er nooit mee eens, men vindt het onverstandig, of het is, zal wel in strijd met de wet zijn, of weet je veel wat. Maar het is altijd hetzelfde verhaal en het houdt ook altijd dezelfde betekenis. Het enige bijzondere eraan vind ik dat zo slecht doordringt, hè. Ik kan het nauwelijks ernstig zeggen. Maar waarom dringt dat nou nooit door? Ik bedoel, nou zijn we hier bij elkaar, weet u wel, in een zaaltje zonder enige vorm van organisatie. Nou ja, iemand heeft die zaal gehuurd en gezegd, oké, het kan. Dan en deze datums hebben, en daar blijft het ongeveer bij, hè. En wij komen bijeen en we houden ons met de Bijbel bezig, van welk kerkgenootschap gaat het uit, van geen enkele, alsjeblieft zeg, daar horen wij niet bij. En ik weet niet of het hier gebeurt, maar in andere plaatsen wordt dus vanaf de kansels van de kerk gewaarschuwd voor de bijeenkomsten die wij hebben ergens in een zaaltje. En dat, want dat is dan sectarisch, waarmee het woord secte overigens ineens een heel andere betekenis krijgt. Ja, dat is zo. Een secte is meestal overgeorganiseerd. Daar is niemand vrij. Dan hoor je bij een secte. Bij ons ligt het precies andersom, dus waarom ze dat een secte noemen, dat ontgaat mij. En dat wilde ik ook wel graag zo houden. Maar u weet, wij komen vrij bij elkaar. Wij zijn zondaren, uitgenade zalig, maar wij zijn zondaren enzovoort. En waarom is er nou zoveel kritiek van de kant van de schriftgeleerden, de fariseeën enzovoort? Ik bedoel, daarmee wordt beantwoord aan het beeld dat we op alle bladzijden ongeveer, misschien wel echt, maar dat weet ik niet zeker, maar op alle bladzijden ongeveer van, althans, Matthäus, Marcus en Lucas tegenkomen. Het wordt toch tijd, denk ik wel eens, dat men zich daarin zou herkennen. Ik denk dat zij het omdraaien of zo. Zijn wij de schriftgeleerden? Weet ik veel. Ik begrijp dat nooit, maar ik haal het maar aan om te laten zien hoe simpel dat plaatje is. De gevestigde orde keert zich tegen de Heer Jezus en degene in zijn omgeving. Je kan er de conclusie uittrekken dat de Heer Jezus en degene die in hem geloven, dus ook per definitie niet bij de gevestigde orde horen. Hoort niet bij de in de categorie instituten thuis. Zo is dat nou eenmaal. Ik kan het ook niet helpen, maar dat is een Bijbelse waarheid. Bijbelse waarheid, maar daar hoef je niet bij Matthäus, Marcus, Lucas voor te zijn. Dan kun je gewoon in Genesis beginnen. Daar vind je altijd dat gelovigen een minderheid vormen in de wereld, in het algemeen, meer in het bijzonder in Israël. Maar dat is omdat we natuurlijk vooral de geschiedenis van Israël in de Bijbel kennen, als aanschouwelijk voorbeeld. En ook demonstratief eigenlijk. Hè? Er wordt één volk uitgelicht en wat er binnen dat volk gebeurt, wordt ons beschreven. Maar het staat model voor wat voor de hele wereld geldt, uiteraard. Hè? En hier vind je dat in dit soort bijeenkomsten, vind je dat meteen weer terug. De vorige keer waren we bij de Heer Jezus in zijn huis. En daar kon men niet in vanwege de fariseeën en schriftgeleerden die de deur blokkeerden. Toch? Dat lukte ze hier blijkbaar niet, dat weet ik veel, maar dat gebeurde hier niet. Maar ze stonden door de ramen naar binnen te gluren, denk ik. Hoe maak je zoiets? Ze weten dus wat er in huis gebeurt, in elk geval. En hebben daar kritiek op. Nou goed, we hebben het daarover. Ik begin me gewoon even vooraan. Hè. Ik ben met opzet begonnen te lezen in vers 13, want het lijkt mij dat dat bij de volgende pericoop hoort. Ik zeg altijd, je moet je van die pericoop-indeling niks aantrekken in de praktijk. Dat maken we zelf wel uit. Hè. Dat staat toch allemaal achter elkaar geschreven in de... In de manuscripten heet dat plechtig. Maar het is duidelijk dat vers 13 hoort bij vers 14. Het is me wel vaker opgevallen trouwens in de Statenvertaling dat men de neiging heeft om de introductie tot het volgende verhaal te beschouwen als de afsluiting van het voorgaande. Dan eindig je dus ergens in de Openbaring in de laatste vers met en hij stond op het zand der zee. Of ik stond op het zand der zee. Punt. En dan weet je niet waar het over gaat, want dan komt het volgende hoofdstuk. Maar het had natuurlijk het begin van het volgende hoofdstuk moeten zijn. Dat is hier ook zo. Dat wil zeggen niet het hoofdstuk, maar de pericoop. Hij ging wederom uit naar de zee. En de gehele schare kwam tot hem en hij leerde hen en voorbijgaande zag hij Levi. Het is, als u mij vraagt, gewoon één doorlopende zin. En als u er nog Lucas 5 naast legt, daar vinden we precies hetzelfde. De geschiedenis eindigt van die lammen. Dat eindigt met vers 26 en dan vers 27. En na deze ging hij uit. Naar de zee staat er niet bij, maar hij ging uit. En zag een tollenaar met name Levi zittend in het tolhuis, et cetera. Dus zo zit dat. Hij ging uit, is voor mij voldoende. Als er in Marcus bij staat, naar de zee... Dan is dat tamelijk overcompleet als u mij vraagt, maar daarmee is het ook duidelijk. In Matthäus 13, wat zo uit het hoofd in Matthäus 13, ik geloof dat het vers 1 is, staat en Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee of zoiets. Hè? En daarna ging hij in een schip. Ik vind het wel leuk dat er eerst nog staat, hij zat bij de zee en daarna ging hij in een schip. Heeft precies dezelfde overdrachtelijke betekenis uiteraard. Het huis is gewoon Israël, dat wil zeggen het Joodse volk. En als je uit huis gaat, dan verlaat je dat Joodse volk. Dan wil je nog weten waar naartoe, maar dan weet je het automatisch. Hij ging uit huis namelijk naar de zee en de zee staat voor de volkerenwereld, de heidenen. En het komt vaker voor dan u denkt hoor. Dit soort uitspraken. Als u het niet gelooft, kijkt u nog even het laatste stukje van Matthäus 12, waar de familie van de Heer Jezus voor de deur staat, of waar ze maar stonden, en hem wordt aangekondigd, hier, de familie is hier. En toen zei de Heer, wie is dat? Wie zijn dat? Met andere woorden, hij distancieert zich van zijn familie. Daarna laten we de ethici erop los. En dan wordt het moeilijk. Je kan toch niet meer zo je familie ontkennen of in de steek laten? Toch? Hoewel je dat eruit zou kunnen concluderen, als je dat wilt. Maar dat mogen wij niet, hebben zij uitgevonden. En hebben ze geen enkele grond voor verder. Maar het gaat om de symboliek, dat is de enige echte verklaring. Hij distancieert zich van zijn familie. In casu het Joodse volk. En daarna zit hij dus opnieuw bij de zee. Zitten wil zeggen rusten. Daar kiest hij dus positie en daarna kiest hij zelfs positie min of meer in een schip op de zee. Hetgeen een beeld is van de gemeente onder de volkeren, uiteraard. En daar hebben wij de bekende liederen aan te danken. Hè? Meester, de stormwind giert woedend. Kent u die ook nog? Ja, is van wat langer geleden dat die populair was. Scheepken onder Jezus' hoede. Het is nog populair. Als je mij vraagt, geef de heiland troer in handen. Ik wist nooit waar het over ging, joh. Geef de heiland troer in handen van uw aardse levensschip, enzovoort. Hè? zijn bekende beelden. Maar feitelijk in de Bijbel gaat het... In dit soort beelden gaat het over de gemeente als zodanig in de eerste plaats. Dat dat daarna ook geldt voor ons individueel, is ongetwijfeld ook waar. Maar daar ga ik nou verder niet op in. Maar de situatie moet duidelijk zijn, hè. Hij ging uit naar de zee en daar verzamelde zich een hele schare tot hem. Is in hoge mate profetisch, de heer zou het Joodse volk terug toekeren. De zaligheid zou gaan naar de einde der aarde, naar de kustlanden, dan wel de eilanden der zee, kortom naar de zee. En daar verzamelt zich een hele schare die door hem onderwezen wordt als uitbeelding van de gemeente. Mag niet moeilijk zijn. Nou goed. Maar hij ging naar de zee en onderweg kwam hij ene Levi tegen. Daar ergens bij de zee. Nou, ik weet niet of u weet hoeveel meter het is van het huis in Capernaum naar de zee. Wie is er mee geweest? Is er ooit geweest van Capernaum, van, laten we zeggen, van de synagoge naar de zee. Dan kom je eerst nog door het dorpje zelf, waar ze zo'n rare kerk over die opgraving heen gebouwd hebben, zo'n soort vliegende schotel, een soort evoluon, maar dan met de randen eraf of zoiets, weet je veel. En dan hoe ver is het dan nog naar de zee, dat is ja niks, ja. Nou goed, toch? Nee. Ja, loop je zo doen. Dus daar ergens moet dan nog het tolhuis geweest zijn. Nou, het tolhuis zal niet ergens helemaal buiten de stad geweest zijn, mag je aannemen, denk ik. Dus ja, dat was nog bij het uitgaan van Capernaum, dus feitelijk. Maar onderweg kwam je langs het tolhuis. Dus het belastingkantoor. U weet toch hoe dat zit met dat tolhuis. Ja, ze noemen het tolhuis in de vertalingen, omdat, ja goed... Dat was uit de tijd dat niet alleen Nieuwebrug nog een tolhuis had bij de brug, hè. Het is nog zo, hè. Elke keer als ik er langs kom, kijk ik even, ja, het is er nog. Ik ga dus nooit die brug over, hè. Never. Ik weiger het, absoluut. Ik rij wel om. Maar goed. Maar het tolhuis. Maar in wezen gewoon... Een belastingkantoor op een of andere wijze. Wat voor soort belastingen dat waren, weten wij niet. Wij weten wel dat er belasting gegeven werd. En niet voor de Joodse overheid, maar voor de Romeinse. Met andere woorden, de tollenaren, want zo heet de man die de belasting int. Die stond in de praktijk in dienst van de Romeinen. Hij was gewoon een Jood, maar hij stond in dienst van de Romeinen. Dus ja, is die man nou een Israëliet of niet? Het antwoord is van afkomst wel, maar in de praktijk niet eigenlijk. Worden die dan zodanig herkend? Hebben die nog? Dat is waar het over gaat. De man heet Levi, waar denk je dan aan? Want dat is de bedoeling van dit soort aanduidingen, dit soort attributen. De naam beschouw ik ook als een attribuut, want het maakt ons niet uit hoe de man heet. Maar de man heet Levi. Waarom heet hij Levi? Waarom wordt het vermeld? Waar denk je aan bij Levi? Aan priesterschap, precies. Dat is wat het is. Omdat de stam van Levi, dat was de hele stam van Israël, die Levi heette, niet specifiek een van de twee of een van de tien... Levi stond daar buiten. Was niet een van de twee of een van de tien. Zo gezegd was Levi dus in zeker opzicht de dertiende stam. Ja. Nou goed. Maar de stam van Levi onderscheidt zich daardoor dat aan de stam van Levi het priesterschap gegeven was, althans onder het oude verband. En daar gaat het maar om. En u weet dat onder andere dan het priesterschap onder het oude verband weer een voorbeeld is van het priesterschap onder het nieuwe verband. Het is niet identiek, het is zelfs heel iets anders eigenlijk, maar niettemin, zo is dat. Een voorafschaduwing, zou je kunnen zeggen, een schaduw. Alles wat onder de wet was, dat is inclusief het Levitische priesterschap, was een schaduw van toekomende goederen. En aan de naam Levi hangt nou eenmaal dat begrip priesterschap. Dat zou ons duidelijk moeten zijn. Ja, de naam Levi wordt verschillend vertaald, maar de vertaling die ik heb is die van aanhangen, aanhankelijk zijn, ergens aan kleven, van mijn part. En de levieten werden geacht de Heere aan te hangen. Dat wil zeggen in zijn dienst te staan en aan zijn dienst gewijd te zijn. Of ze nou priesters waren of niet, voor zover ze binnen de stam van Levi geen priesters waren, waren ze aan de priesters ondergeschikt en stonden ze dus ten dienste van de priester. Dus iets met priesterschap blijft het dus, hè. En soms vind je ze in één adem genoemd. Een priester en een leviet. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan is het, bijvoorbeeld. Goed, voorbijgaande zag hij Levi. De man was geen priester. Ja, misschien in onze dagen zou men zeggen, maar dan was hij wel uit de stam van Levi. Maar ik moet u eerlijk vertellen, dat kan men nou wel denken, maar dat hoeft heel, het zou kunnen, maar het is geen enkel argument. U weet hoe dat is, hè? Men is de afstamming, binnen het Jodendom is men kwijtgeraakt. In de verstrooiing, en zeker ook na de ondergang van Jeruzalem en de tempel, en daarmee het bevolkingsregister in de praktijk. De Joden hebben geen stambomen, ze hebben er ook geen belang bij, maar u weet waarom, toch? Nou ja, als de stamboom doorslaggevend is, zal blijken dat een groot deel, en ik bedoel echt een groot deel, van de Joden uit onze dagen helemaal geen Joden zijn. Ze zijn het wel, maar niet op grond van afstamming. Nee, dat kan. Want Jood of Jodendom, dat is ook een religieuze aanduiding, en in de Bijbel zeker. Ook in het Nieuwe Testament. Duidelijk gegeven, maar qua afstamming wordt het toch een beetje problematisch. Dat wil zeggen, met afstamming heeft men niet zoveel. Dat is trouwens toch vreemd, want een Jood wordt als Jood erkend als zijn moeder als Jood erkend was. De vader telt niet mee. De onbenullige verklaring die wij altijd krijgen is, ja, dat is omdat je nooit weet wie de vader is. Daar heb ik van een Jood, die verklaring. En niet maar van één trouwens hoor, van meerdere, ja. Die afstamming kun je niet echt bewijzen, maar van de moeder, dat is meestal wel bekend wie de moeder is. Dus daar houdt men dan maar aan vast. Het geen tamelijk dwaas is, omdat in de rest van de wereld niet de afstamming van de moeder, maar de afstamming van de vader over het algemeen doorslaggevend is, voor zover er iets doorslaggevend had moeten zijn dan, hè. Maar vooruit dan maar weer. Ook in de Bijbel trouwens, gaat om de mannelijke lijn, niet om de vrouwelijke. En zeker waar het erfrecht betreft gaat het primair via de mannelijke lijn. Alleen als die onderbroken wordt of de... Nee, dat kan door sterfgevallen. Dan geldt het recht via de vrouw. Maar meestal gaat het ook alleen maar via en daar blijft het ook bij. Maar goed, het zijn allemaal vreemde dingen. Maar ik bedoel maar te zeggen, de Joden hebben geen belang bij afstamming. Dus ze weten het ook niet. Maar aangezien zij bij voorkeur wel... priesters zouden hebben in de synagogen, moeten ze dus levieten hebben, want anders kan men geen priester zijn. En dat kan men ook niet bewijzen, dan heeft men maar als regel genomen dat als iemand een levitische naam heeft, dan geldt hij als leviet. Dus als iemand dan Levi heet, dan zal hij wel een leviet zijn. En daarnaast heb je natuurlijk de varianten op Levi, bekend van de spijkerbroeken. Dus geen Levi is Lois, toch? Dat is ook de naam van Levi, maar anders gespeld. Het is volstrekt dezelfde naam. Louis is het eigenlijk, als het Frans geweest zou zijn. Maar vooruit. Het is echt hetzelfde. Het is bekend. En daarnaast heb je natuurlijk de achternaam Cohen. Ja, als je priester heet van je achternaam, zou je wel een leviet zijn. Cohen, en dan krijg je dus Koon en Kaan, en noem nog eens wat verbasteringen van het woord Cohen. In de, nou ja, goed, via de verschillende talen. En die rekent men dan tot priester. Of ze het zijn, qua afstamming, nou, die kans is maar zeer gering, eerlijk gezegd. Hè? Maar hier in de Bijbel komen we Levi tegen, we vragen ons af, zou je een leviet zijn? Het antwoord is, dat weten we niet, en het maakt trouwens ook helemaal niks uit. Want officieel, kwam een eind aan het Levitische priesterschap bij de dood en opstanding van de Heer Jezus Christus. Voor de goede orde, en speciaal gericht tot de zevendedags Adventisten onder u, zei hij met een grijns, voor de goede orde, wij vinden in de profetieën wel melding gemaakt, ooit nog een keer, van levieten die als priester functioneren. En, nee, dat is in de latere hoofdstukken van Ezechiël, in verband met, laten we zeggen, de 1000 jaren, en een bepaalde eredienst in een herbouwde tempel, in een herbouwd Jeruzalem, en er zijn levieten die als priester functioneren. Maar je haalt het niet in je hoofd dus om te concluderen dat het dus levitische priesters zijn. De mensen zijn levieten en ze zijn priester, maar daarom zijn ze nog niet levitische priesters. Hebben we die nog? Is die te moeilijk? Het mag toch niet moeilijk zijn? Stel nou dat ik een leviet was, van huis uit. Ik leef onder het nieuwe verbond, ben een kind van God geworden, onder het nieuwe verbond enzovoort, en ik ben priester. Maar niet naar de ordening van Aaron, en dus niet volgens het levitische priesterschap, maar volgens het Melchizedekse priesterschap, het priesterschap van het nieuwe verbond. Dan kunnen we van een leviet zijn van afkomst. Nou ja, dat vind je dus in Ezechiël terug bijvoorbeeld. En het betekent dus dat er weliswaar leviet en priesters zijn, maar daarom is het nog niet het levitische priesterschap. Nou goed, dus het doet er ook niet toe of deze man echt een leviet was of niet. Wat het toe doet is dat de man ons dat priesterschap in herinnering roept. Een priester, als het ware. En hij wordt geroepen door de Heer, zoals in de tijden Levitische priesters, heilig mij de zonen van Aaron, dat ze mij het priester aanbedienen. En de Heer komt hier voorbij, een man die heet Levi, en zegt, volg mij, en hij diende hem ook. Vervolgens, overigens in zijn huis, in deszelfs huis, in het huis van deze Levi. Dus je moet toch een beetje denken aan een priester eigenlijk. Maar, typologisch, dan wel profetisch, priesterschap onder het nieuwe verbond uiteraard, daar gaat het om. Hè? Alleen, het aardige is, de man eet een tollenaar. Hij is trouwens een zoon van Alfeus, dat is leuk, want Alfeus wordt vertaald met verandering of zoiets. Dat is nooit helemaal, u weet het probleem met namen. Je hebt geen context, dus hoe moet je het vertalen? Dat is heel moeilijk. Maar het is, betekent zoveel als een plaatsvervanger. Sommigen vertalen het breed uit, hè? God heeft een plaatsvervanger gegeven. Ja, oké. De korte variant, de kortste, is die van verandering. Een verandering van Gods wegen. En dat is ongetwijfeld waar het over gaat. Maar dat vinden we ook wel zonder die naam, hoor, overigens. Het helpt natuurlijk, hè. Bevestigt ons. Want waar het over gaat is dat de man heet Levi, maar hij wordt de uitbeelding van een priesterschap, een dienst aan God, dan wel een dienst aan Christus, maar onder het nieuwe verbond uiteraard. Dat in de eerste plaats. En daarna in de tweede plaats, de man is een tollenaar. Hij zit in het tolhuis. En ja, ik weet niet goed, ik kan het niet goed kausaal beargumenteren, maar let er dan maar op als u een tollenaar tegenkomt in het Nieuwe Testament, dat is 22 of 23 keer, voor zover ik geteld heb, in het Oude Testament komt het denk ik niet voor, want toen waren die Romeinen er nog niet immers, maar die tollenaren, soms genoemd in één adem met hoeren, zijn een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Dat wil zeggen, ze zijn Israëlitisch, nou even letterlijk, ze waren Joods, maar ze waren ontrouw. De hoer wat op een andere manier dan de tollenaar, maar in beide gevallen geldt, ze waren ontrouw. Dat diende de vijand. En daarna wijs ik erop dat het begrip hoer in het Oude Testament gebruikt wordt ter aanduiding van Israël, dat heidense goden dient, al was maar door verbonden te sluiten met heidense volkeren. Israël als de vrouw legde het aan met andere mannen. En dan heet Israël dus die hoer. Nou ja, en dat begrip komen we ook tegen dus. Maar als de mannetjes heet hij een tollenaar, als de vrouwtjes heet ze een hoer. En in beide gevallen zijn ze een uitbeelding voor Israëlieten die geen Israëliet meer zijn. Die ontrouw zijn. En daarmee gezamenlijk zijn ze een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Dat is altijd zo. En lees het maar na. Let maar op wat ik zeg en kijk het maar na. Of het klopt in het verband, of het past in het verband. En in elk geval, wat we hier tegenkomen is dat de schriftgeleerden en fariseeën het de heer kwalijk nemen dat hij het aanlegt met tollenaren en zondaren, staat hier, tollenaren en zondaren. Maar de commentatoren haasten ons gewoonlijk te vertellen dat als ergens het woord zondaar staat en we weten niet wat nou precies bedoeld wordt, want wij willen het graag precies weten, het brengt ons nog eens op een idee, weet u wel, we zijn zeer nieuwsgierig, haasten ze ons te vertellen dat als er van een vrouw staat dat zij een zondares was, dan is zij een hoer. Nou ja, op zijn minst overspelig. Heb je dat nog? Maar ook als ze er niet voor betaald wordt, maar er zelf voor moet betalen, heet ze in de Bijbel nog een hoer, want er staat in het Oude Testament. Ja, echt wel. Maar goed, maar wat wij vinden, is de Heer en die tollenaren en zondaren, zeg ik nou maar, aan de ene kant en de schriftgeleerden aan de andere kant. Maar neem nou bijvoorbeeld zo'n gelijkenis als van de verloren zoon. Daar vind je die ene zoon die nooit weg geweest was, die, dat staat er bijna letterlijk geloof ik, die een uitbeelding is van de schriftgeleerden, de fariseeën, kortom het orthodoxe jodendom, hè, de joodse orthodoxie. En die andere zoon, dat is die weg geweest was en weer terugkeert. En ze staan tegenover elkaar. Heb u dat? Zal toch duidelijk zijn dat je dan verband moet zien tussen die twee verschillende partijen die genoemd worden tegenover de schriftgeleerden en de fariseeën. De ene kant schriftgeleerden en fariseeën, de andere kant die zoon die weg was en weer terugkwam. De ene kant schriftgeleerden en fariseeën, de andere kant hoeren en tollenaren. Nou, hoeren en tollenaren zijn ook weg, zijn ontrouw, maar ze komen terug, althans bij de Heer. Daarna hebben we nog die ene uit Matthäus 21, expliciet staat het nergens, geloof ik. Het koninkrijk zal van u worden weggenomen, er staat erbij. De schriftgeleerde fariseeën begrepen dat hij van hen sprak. Staat erbij. Matthäus 21, rechtse bladzijde, rechter kolom, iets onder het midden. Staat erbij, hè? Maar de Heer zegt, en het koninkrijk zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dan weet je toch in één klap dat die verloren zoon een beeld is van dat andere volk, maar ook dat hoeren en tollenaren een beeld zijn van dat andere volk. Kan u het zo gauw bij denken? Dat moet je eigenlijk opschrijven, schematisch. Dan zie je dat meteen, overeenkomsten, structuren. Ene kant schriftgeleerde fariseeën, andere kant de verloren zoon die terugkomt. Ene kant schriftgeleerde fariseeën, andere kant hoeren en tollenaren. Ene kant schriftgeleerde fariseeën en aan de andere kant een ander volk. Heb je dat nog? Zal ik nog even doorgaan? Krijgen we binnenkort, geloof ik. Aan de ene kant Jairus en zijn dochtertje, Jairus de overste van de synagoge, voorstellende jodendom. Aan de andere kant de bloedvloeiende vrouw. Nog eentje. Aan de ene kant Martha, veel dienends, erg religieus. Aan de andere kant Maria, zittend aan de voeten van de Heer Jezus, enzovoorts. Kijk, dat is schrift met schrift vergelijken. Ik weet dat het wat lastig is. Je moet de dingen in je hoofd krijgen eerst. Anders lukt het niet, hè. Maar dan herken je dus bepaalde dingen. Ze zijn slecht te bewijzen. Sommigen willen per se dat het expliciet ergens staat. Nou, dan kan je heel lang zoeken. En sommigen willen een kausaal bewijs. Een van oorzaak en gevolg. Dat is er ook niet. Deze komt uit de analogie, heet dat, hè. Heb ik u wel eens verteld. Je hebt twee manieren van denken. Dus erkend, wij kennen er maar één. Dat is kausaal denken. Daar hebben we de techniek aan te danken. Kwestie van oorzaak en gevolg. En die andere is analogisch. Dat wil zeggen in parallellen, in analogieën. Wij noemen dat typologie, symboliek. En we hebben geen flauw idee waar het over gaat, wij Westerlingen. Heb ik u dat wel eens verteld? Dat gaat u niks aan wat ik nou... Maar goed, ik zal het u vertellen. Hè. Ik hou van Hawaii-muziek, hè. Dat is mij te moeilijk om te spelen, maar ik probeer het af en toe wel, hè. Hawaii-muziek. Maar weet u wat nou het meest kenmerkend is van Hawaii-muziek? Dan denkt u, zal die stilgitaar wel zijn. Dat is niet zo. De ukulele dan. Nee, want die bestaat nog maar net 100 jaar. Wat is kenmerkend voor Hawaii-muziek? Dat men zingt met falsetstem. Ook niet. De minstens driedubbele betekenis van de tekst die gezongen wordt. Dat wil zeggen, men zingt de tekst, maar er zitten een paar lagen achter. Nou ja, dat ontgaat ons, want ja, heb ik die tekst wel eens gehoord van Hawaii? Ik kan het niet nadoen, helaas. Met al die klinkers achter elkaar en zo. Tahamata komt een boel in de buurt, hè? Ja. Nog eens wat. Die Molukse namen komen eind in de buurt. Molukkers zijn trouwens van huis uit goed in die muziek trouwens. Heb ik wel eens gemerkt. Maar goed, dat doet er nou verder niet toe. Maar dat is wat je tegenkomt. Hè? Analogieën. Je vertelt een verhaal, maar in werkelijkheid gaat het over iets anders. En nog iets anders. Maar je moet het proeven. En dat is de kunst van het verhaal. Dat is literatuur trouwens, hoor. Met recht. Dat is letterkunde. Nou goed, maar dat vind je dus in de Bijbel veel. Maar het is een aspect van de communicatie dat wij zijn kwijtgeraakt, terwijl wij zogenaamd in een communicatiemaatschappij leven. Nou, vergeet dat maar rustig. Laten we het daar maar niet over gaan hebben, anders zijn we te laat voor de koffie. Over die communicatie. De Bijbel communiceert je. En dan moet je dus luisteren, moet je mee bezighouden, moet je oprichten. Nou goed, dat vinden we hier dus allemaal bij elkaar. Het gaat over priesterschap. Er komt verandering van priesterschap, populair gezegd. Alfeus. Ik zou de rest van de avond over Hebreeën 7 kunnen spreken. Hebreeën 7. Over het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, van Christus. Dat komt in de plaats van het Aaronitische, dan wel Levitische priesterschap van het oude verbond. En waar een nieuw priesterschap komt, moet dus noodzakelijk ook de wet veranderd zijn. Moet het, als er een nieuw priesterschap komt, is er kennelijk sprake van een nieuw verbond, staat daar. Want niet alleen het Oud-Testamentische priesterschap is daarmee vervangen, maar ook het voorgaande gebod, het oude verbond namelijk. Om deszelfs zwakheids- en onprofijtelijkheidswil, want de wet is zwak en het priesterschap van het oude verbond ook. Enzovoorts. De wet is een bediening des doods en oud-testamentische priesters werden door de dood verhinderd te blijven. Zwak. Enzovoorts. Kijk, daar gaat het allemaal over. Verandering van wet. En in Hebreeën lees je dus over een nieuw verbond ter vervanging van het oude. En je leest steeds het woord beter. Beter priesterschap, beter verbond, betere beloftenissen, betere offeranden, beter vaderland. En uitnemender naam. Dat is beterder, hè? Uitnemender naam. Boven de engelen geërfd en al dat soort dingen meer. Noem maar op. 14 betere dingen, zeg ik altijd. En daarna raakt iedereen in de problemen, gaat het thuis natellen. En dan klopt het niet, schijnbaar. Maar goed, het klopt wel, 14. Maar dat even terzijde. Maar daar gaat het dus over. Levi, een tollenaar. Wat het betekent dus, is dat een ander volk, dat ooit Israël was, maar ontrouw was geworden, in dat priesterlijke ambt zal geplaatst worden. Want dat is waar deze Levi, bijgenaamd Matthäus, voor staat. Matthäus overigens betekent zoveel als van God, door God gegeven. Via het Hebreeuws. Maar goed, daar ga ik maar niet verder op. Van God gegeven, waarom ook niet? Wij hebben van God ontvangen priesterschap. Nou, in de eerste plaats een hoge priester naar het nieuwe verbond. Niet uit Levi, zegt Hebreeën 7, maar anders. Een naar de kracht des onvergankelijke levens. Maar ook wij hebben ontvangen priesterschap, samen met Christus. En dat is wat de naam Matthäus zou kunnen voorstellen dan, hè. Van God ontvangen. Nou goed. Maar het hele punt is dat wij dus in onze dagen als gelovigen leven onder het Nieuwtestamentische priesterschap. Kijk, ik, als moet, dan wil ik u wel laten zien dat het er staat, hè. Ik kan het wel allemaal gaan opzoeken, maar het neemt een boel werk. Maar ik neem aan dat de meesten van u wel weten hoe dat er staat, hè. Dat God ons gemaakt heeft, dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Of dat Petrus zegt dat wij worden toegevoegd aan die ene steen en daarmee zelf als levende stenen gebouwd worden tot een geestelijk huis, namelijk een heilig volk, namelijk een koninklijk priesterschap. Of priesterlijk koninkrijk, daar wil ik afwezen, want die termen wisselen wel eens. Want de tempel van al die stenen samengevoegd is een uitbeelding van samengevoegde mensen tot ook één huis, namelijk een volk. En als het een tempel is, is het dus een priesterlijk volk. En wij zijn een priesterlijk volk, een volk van priesters. En Paulus zegt, wij worden gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten tot een woonstede Gods in de geest. Die andere was 1 Petrus 2 en dit is Efeze 4. Nee, Efeze 2, sorry. Efeze 2, het laatste gedeelte van het hoofdstuk. Wij worden als gelovigen uit de heidenen in het bijzonder samen met de gelovigen uit de Joden gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Niet op een Joods fundament, op het fundament der apostelen en profeten gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. Een geestelijke tempel. Woonstede Gods is tempel. Een geestelijke tempel. En daarna staat er dat we mede-erfgenamen zijn, enzovoort. Een priesterlijk volk, geroepen tot zoonstelling dus ook, hetzelfde Efezebrief, enzovoort. Alleen wij zouden goed moeten opletten, geeft mij de gelegenheid om het nog nauwkeuriger te zeggen, dan ik tot nu toe gedaan heb. Gemakshalve, en dat doe ik ook hoor, gemakshalve zeggen wij, dat priesterlijke volk is de gemeente. In werkelijk, dat is de praktijk ook, in de praktijk klopt dat. In werkelijkheid ligt het fundamenteler, het priesterlijke volk was het Joodse volk, zij waren ontrouw daaraan, tot in deze dagen van de Bijbel, en dus werd het van hen weggenomen. En daarmee hield Juda, het Joodse volk, op Gods volk, Ami, weet u wel, Gods volk te zijn. Het werd gegeven vervolgens, dat ambt werd gegeven aan een ander volk, dat was niet de gemeente, dat kon niet, want die was er niet. Toch? Nee, die moest nog ontstaan. Maar in de praktijk, ja precies ja. De uitdrukking uit Matthäus 21 luidt dan ook, het koninkrijk en daarmee priesterschap, want het is één geheel, zal van u weggenomen worden en gegeven aan een ander volk, dat zijn vrucht voortbrengt. En het hele punt is dat de gemeente is die vrucht. Maar dat andere volk waaraan het gegeven werd, zijn de 10 stammen van Israël. In het algemeen, als je niet nauwkeurig zegt, zeg je de heidenen, dat doet de Bijbel meestal, de heidenen. Maar als je het nauwkeuriger zegt, zeg je de 10 stammen van Israël. En in de praktijk is nou ja, over de praktijk zou je de vraag moeten stellen, namelijk, en beantwoordt dat volk dan wel aan zijn roeping? Het antwoord is, nou ja, min of meer. Dat wil zeggen meestal min natuurlijk. Een deel ervan wel. En dat deel ervan, dat is het gelovige deel uiteraard. En dat praktiseert als het goed is, dat priesterschap. En dan zeg ik, dat is de gemeente. Daarna zegt u weer, ja, maar welke gemeente? Dan zeg ik, ja, er is er maar één hoor. Dus ja, in ieder geval, slechts wedergeboren mensen zijn in de praktijk priesters. En voor zover het evangelie gepredikt wordt, is het de oproep, volg mij. En ik zal u maken tot priesters. Dat wil zeggen, men wordt ertoe geroepen via de prediking van het evangelie eigenlijk. Maar alleen degenen die daarop ingaan en de praktische consequenties daaruit trekken, want dat is nog een drempeltje. Wel, dat zijn in de praktijk de priesters. Maar officieel werd het priesterschap niet gegeven aan het volk, aan de gemeente bedoel ik. Maar werd gegeven aan het 10 stammen van Israël. Het is erg nauwkeurig, in de veruit de meeste gevallen als de Bijbel over deze dingen spreekt, hoef je het zo nauwkeurig niet te weten en volstaat dat je denkt, oh dat is de gemeente en die komt uit de heidenen, dat moet je weten. Want het heet toch heus heidenen en niet joden. Maar er zijn schriftgedeelten die er inderdaad wat dieper op ingaan, maar weinig overigens. En daar raak je in de problemen, en dat is met name het geval in Romeinen hoofdstuk 11. Want in Romeinen hoofdstuk 11 vind je tegenover elkaar een tamme olijfboom en een wilde olijfboom. En de tamme olijfboom is uiteraard gewoon Israël, dat wil zeggen het Joodse volk, wat er van over was. Daarvan worden takken afgesneden vanwege hun ongeloof. Dat zijn dan de meeste takken, als u het mij vraagt. En die worden geënt op de wilde olijfboom. Ik zeg het verkeerd. Nee, ik ga nog een keer overnieuw beginnen. Van die tamme olijfboom, een beeld van het Joodse volk, worden sommige takken afgesneden wegens hun ongeloof. En op de opengevallen plek worden takken van de wilde boom geënt. En van die takken kun je niet zeggen, dat is de gemeente. Je kunt hooguit zeggen, ja, als ze op die boom geënt zijn, daar die boom staat met die geënte takken, dan zeg je, oké, dat zou de gemeente kunnen zijn, maar het waren takken van een wilde boom. Dan zeg je, dat zijn heidenen, oké, zijn overgezet geworden. Dat gaat allemaal nog net, maar daarna raak je in de problemen, want er staat dat als die takken van de wilde boom die op de tamme geënt zijn, als die in hun geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. En dat is een populaire tekst voor degene die leren dat iemand die behouden is alsnog verloren kan gaan. Waarmee men dus probeert te bewijzen dat eeuwig leven toch geen eeuwig leven is, want je kan het net zo goed kwijtraken als dit oude leven. Met andere woorden, dat kan helemaal niet, maar de redenering klopt ook niet. Want die wilde boom waarvan die takken afkomstig waren, is niet zomaar een boom, het is ook een olijfboom, maar dan een wilde. En de olijfboom, is makkelijk aan te tonen uit het Oude Testament, want soms staat het er gewoon bij, is een beeld van Israël. Alleen de wilde olijfboom is een onvruchtbare olijfboom. Dat wil zeggen, het brengt geen nuttige vruchten voort. Hebben jullie dat nog? Is daarmee een beeld van de 10 stammen van Israël, vandaar die 2 olijfbomen. Nou, dan moet je dat dus weten, die takken die daar afgesneden worden, gezet worden op de tammen, zijn dus takken die geplaatst worden in het priesterambt. En als de priesters in hun geloof niet blijven, zijn ze ongeschikt, onbekwaam, met dank aan Wim Kan, ook een Jood trouwens, Maar dan kan Wim Kamp. Dan zijn ze onbekwaam, dan worden ze dus afgesneden. Want dat is precies wat met het Joodse deel gebeurd is. Het volk was zonder kennis, hebben de kennis verworpen. En daarom zegt de Heer, daarom verwerp ik ook u dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Kortom, die uitspraken uit Romeinen 11 zijn niet uitspraken over de gemeente als zodanig, maar over een specifiek heidens volk, dan wel een groep van heidense volkeren, namelijk zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël, wissen we rachtig wel, die in plaats van het Joodse volk gezet werden om het woord van God te ontvangen, te bewaren, te prediken, om God te dienen. En er staat, als ze in het geloof niet blijven, zullen ze afgesneden worden. Dat wil zeggen, ze zullen alsnog uit dat priesterambt ontslagen worden, waarna dat priesterambt alsnog terechtkomt bij het Joodse volk, 2000 jaar later, populair gezegd. Want dan zullen de natuurlijke takken weer terug geënt worden, staat er. En als je dat ziet, ja, dan klopt het hele verhaal. Maar de onduidelijkheid, mijn indruk is dat hoor, de onduidelijkheid met betrekking tot, of ik moet eigenlijk zeggen, het onbegrip over Romeinen 9 tot en met 11, wordt in hoge mate veroorzaakt door dit laatste deel van de uiteenzetting, in de tweede helft van hoofdstuk 11. En dat komt omdat men daar het idee van die 10 stammen niet kent. Daar zit het probleem eigenlijk, zover ik het kan zien. Maar goed, u zal het begrip moeten kennen hoe dat zit. Deze Levi is gewoon een beeld van de 10 stammen van Israël. En de Heer zegt, kom mee. En in zijn huis is de Heer te gast. Dat wil zeggen, de Heer kiest voor de gelegenheid domicilie thuis. Huis, domus. Kiest domicilie in zijn huis. Noem nog zo'n voorbeeld, want we moeten dringend pauzeren. Zacchaeus was één tollenaar. Die hing niet aan een vijgenboom, maar een olijfboom. Het was niet aan een olijfboom, maar een vijgenboom. Ik word wat ouder. Nou ja, nu over 2 dagen. Maar goed. Die hing in een wilde vijgenboom. Dat is net zoiets hoor. Ook een beeld van Israël in iets ander opzicht. Maar het gaat over precies hetzelfde volk. Die plukte hem eruit, zeg ik altijd. En hij zei, wat zei hij ook weer? Ik moet heden in uw huis, zei hij. Want hij sprak wat krom voor de gelegenheid. Ik moet heden in uw huis. En dat was het dan, hè. Hij ging met hem naar huis. En daar zullen ze de maaltijd gehouden hebben. Er was een man met een andere naam. Het was dus een andere geschiedenis. Maar het beeld uiteraard volstrekt hetzelfde uit. Nou goed. Dat was wel weer even genoeg. En bovendien moeten we dringend pauzeren. De Heer zei tot Levi, bijgenaamd Matthäus, volg mij. En hij opstaande volgde hem, wat ook de omgekeerde wereld lijkt, gezien het volgende vers. En het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis. In het huis van de tollenaar, dus waar zij naartoe gingen. Maar de Heer wist de weg. Hebben we die? Levi, Matthäus, moest naar zijn eigen huis. Maar hij moest de Heer Jezus volgen. En toen kwam hij in zijn eigen huis. Hij hoefde dus niet te verhuizen of ergens anders naartoe. Kijk, en daar vind je die 10 stammen weer terug, hè? Het evangelie ging naar hen toe. En de Heer vestigde zich daar. De zaligheid heeft zich daar gevestigd, of hoe je dat maar zeggen moet, hè. Aan de einden der aarde, of hoe dat maar heet in Jesaja, bij gelegenheid. En zo was het bij Zacchaeus dus ook. De Heer zei, kom uit die boom, want ik moet bij je thuis wezen. Moet toch iemand thuis wezen, toch? Ja. De Heer riep hem en hij ging naar zijn huis. En ik heb me als kind daarna altijd afgevraagd, en wat deden ze daar dan? Ze gingen daar naar binnen en daar hoorde niet meer van. Maar dat is precies waar het over gaat, hè. Het wordt daar gevestigd en daar is het dan ook min of meer verborgen. Als je wil weten wat er gebeurt, dan moet je naar binnen. In datzelfde huis. En zo is dat hier ook. En er staat er in vers 15, het geschiedde als hij aanzat in deszelfs huis, dat ook vele tollenaren en zondaren aanzaten. met Jezus en zijn discipelen, want zij waren velen en waren hem gevolgd. Ik hoef niet het verhaal voor de kinderen te vertellen, maar anders denk ik, onderweg gingen ze naar het huis van Levi, Matthäus. En onderweg zagen ze iemand anders en zag je ze personeel enzovoort, de andere tollenaren, de optochten. Jongens, kom mee. He? In ieder geval, dat is wat ze deden. Hoe ze er maar gekomen zijn. Zij waren velen en ze waren hem gevolgd. Tollenaren en zondaren. Ik houd het maar op tollenaren, namelijk zondaren. En dan, zoals je mocht verwachten, maar we hebben het er al even over gehad. Je kan het verwachten, er gebeurt er iets. En dan krijg je de reactie van de buitenwereld. Van het instituut, van de kerkelijke orde, wat het maar was, hè. De schriftgeleerden en de fariseeën zienden hem eten, want dat is wat ze dus deden, gezamenlijk. Met de tollenaren en zondaren zeiden tot zijn discipelen, hoe zit dat, dat hij met de tollenaren en zondaren eet en drinkt? Hoe kan hij dat nou doen? Wat is het, staat er dan, hè? Hoezo doet hij dat? En weldenkend mens doet dat niet, en ze bedoelen, dat zijn wij natuurlijk, hè? Wij doen dat niet. Nee. Maar de Heer doet dat wel. En het antwoord komt meteen van de Heer zelf. U begrijpt dat ze aan een maaltijd aanzitten. De maaltijd heeft altijd dezelfde betekenis. Heel de Bijbel door. Fundamenteel, de maaltijd is de uitdrukking van gemeenschap. Zeggen wij, gemakshalve. Ik ben geneigd te zeggen, de maaltijd is de uitdrukking van... De tafel, zal ik maar zeggen, de tafel is de uitbeelding van cultuur. Dat wil zeggen van wat men gemeenschappelijk heeft. Een gemeenschappelijke wijze van leven. Korter, een gemeenschappelijk leven. En dan zeg je dus gewoon gemeenschap. Dat is wat het is. Vandaar dat wij in het Nieuwe Testament, dat wil zeggen in de gemeente, met één hoofdletter alstublieft, kennen wij twee symbolen, zoals als u wilt rituelen, want dat zijn er toch. De een is de doop. En die heeft dus een uitbeelding van hoe men aan die gemeente wordt toegevoegd. Het is niet waardoor men wordt toegevoegd, zoals sommigen het abusievelijk nemen. Maar het is een uitbeelding daarvan. Een symbool, meer niet. Ook niet minder trouwens dan dat. En bovendien bijbels. Want verlossing komt tot stand via dood en opstanding. Want dood en opstanding is de wijze waarop een mens, een zondaar, gereinigd wordt. Van Gods wegen en ook naar Gods normen, overigens. Vandaar dat het ook heet een bad. Een wassing. En ieder laten zich dopen en zijn zonden afwassen. Zoiets zei Petrus in Handelingen 2. Maar dat moet je vooral niet letterlijk nemen uiteraard. Hè? Want letterlijk gebeurt dat dan niet. Gebeurt op andere wijze, maar de doop is daar de uitbeelding van. Het andere, enige andere teken wat wij nog kennen daarna is die van... de Rooms-Katholieken noemen het communie. En dat is wat het is. Gemeenschap. De maaltijd. Alleen bij hen merk je van de maaltijd niks meer. Men zit ook niet aan, ze hebben staande buffet. Lopend buffet, mag ik wel zeggen. Lopend buffet. U weet, als het lopend buffet is, loopt het buffet niet. Maar wij, in sommige gevallen loopt het buffet ook, maar dan kan je er beter niet wat van eten. Als het zelf beweegt. Maar goed, dat terzijde. Maar het doet aan een maaltijd niet meer denken in die kringen. Dat is jammer. Wat het uitdrukt, ja, dat men dus toch echt de betekenis niet meer werkelijk kent. Blijft over in zo'n naam, maar het betekent niks meer, hè. Maar officieel, men zou aan een maaltijd aanzitten, zo wordt het beschreven in de Bijbel. En zo wordt het ook genoemd. Een maaltijd, wij noemen het avondmaal, hetgeen ook niet een Bijbelse term is trouwens, hoor. Echt niet. 1 Korinthe 11 zegt zelfs dat het dat niet is. Maar goed, we hebben er geen andere term voor. Maakt het wat lastig om erover te spreken, dus we gebruiken de uitdrukking dan toch maar. En als er staat, dat is niet des Heren avondmaal eten, want dat staat er. Dan betekent het uiteraard dat we het niet zouden beschouwen als een gewone maaltijd. Maar een symbolische. Maar die maaltijd waarbij men aanzit aan één tafel, dan wel eet van hetzelfde brood of wat het maar was, is de uitdrukking van een leven dat men deelt. Het voedsel is de uitdrukking van leven en men heeft al een deel aan datzelfde voedsel, datzelfde leven, dat is het idee. Het is dus gemeenschap, maar dat is de tafel altijd, want ook als men niet eet en men zit aan één tafel, is het net zo goed de uitdrukking van gemeenschap. Dat is het in het Oude Testament al, ook het Jodendom, dan wel het leven onder de Mosaïsche wet, wordt als een tafel en dus als een maaltijd beschreven. Alleen daarvan staat uiteindelijk, hun tafel worden tot een strik en tot een val. Dan kom je bij een paar andere metaforen terecht. Maar goed, hè. En dat is het ook, want het judaïsme belemmert de Jood om tot geloof in de Heer Jezus Christus te komen. Omdat deel van de Joodse cultuur is dat men niet gelooft in de Heer Jezus Christus. Per definitie niet, want die heeft men tot heidens verklaard. Dat is de Messias voor de heidenen. Ja, dat is de term ook die men gebruikt. Dus voor hun is het niet, want zij zijn Joods. Maar dat, waren ze dat maar niet, hadden ze dat probleem ook niet. Dus een tafel wordt tot een strik en tot een val, staat er. Later krijgen we nog van doen met dat de Heer Jezus tafels omkeert. Tafels in de tempel. Het heeft daar dezelfde betekenis. Het is een uitbeelding van de Joodse cultuur. Gemeenschap. Wat het maar is, wat er aan vast zit, en de Heer keert ze om. Brengt daar een oordeel over. Maar het Nieuwe Testament, het Oude trouwens ook, maar het Nieuwe Testament kent nogal wat maaltijden, letterlijk, zoals hier, soms in gelijkenissen, daar komt ook nog tamelijk veel voor. Maar die maaltijden zijn altijd een uitbeelding van de gemeenschap die er is onder het Nieuwe Verband. Dat wil zeggen van een nieuwe schepping. En tot op heden bestaat die nieuwe schepping uit niks anders dan de gemeente. En dus is er een uitbeelding vooralsnog van onze positie aanzittend aan de tafel des Heren. En de vraag is altijd wie eraan zit en wie niet. En wie de jaloers is op een ander en wie vooraan zit en achteraan. En dat soort dingen komen allemaal voor. Het ontgaat ons dikwijls, omdat het woord maaltijd in dat verband, zeker in gelijkenissen, traditioneel vertaald wordt met bruiloft. En dat is een beetje een begripsverwarring. Het is een goede vertaling, want gamos wordt vertaald met bruiloft. Uit het Grieks, gamos, een bruiloft. Maar het is net zo goed een maaltijd. Sommigen zeggen, ja, dat komt omdat de bruiloft van oudsher gevierd wordt met een maaltijd. De bruiloft vieren is dus een maaltijd houden samen. Ja, goed. Maar nou is de volgende vraag, maar waarom is dat zo? En het antwoord is makkelijk. Bij de bruiloft wordt een gemeenschap geregeld, tot stand gebracht, dan wel bevestigd. Afhankelijk van uw politieke voorkeur. Maar goed, maar in ieder geval de bruiloft veronderstelt dat gemeenschap tot stand gebracht wordt. En de maaltijd is daar de uitdrukking van. Niet alleen bruid en bruidegom zitten aan de maaltijd, maar ook de beide families. Dan wel de hele entourage, hoe het maar heet. Hè? Alle die bij de bruid horen, alle die bij de bruidegom horen, zitten samen aan een en dezelfde maaltijd. U weet toch waar het op uitdraait altijd. Het blijkt dat ze niet één zijn. Ze krijgen aan het eind vandaag wat grote ruzie, vooral als ze drankgebruik flinke proporties heeft aangenomen, zullen we maar zeggen. Toch? Zo werken die dingen. Nou ja, goed. Maar de maaltijd is de uitdrukking van die gemeenschap. Vandaar dat er één en hetzelfde woord voor is. En dus zitten wij met nogal wat gelijkenissen waarin sprake is van een maaltijd. Maar nooit, let op, maar nooit van één bruid. Die is er echt nooit. En een bruidegom, soms. Maar ja, wat een bruidegom moet zonder bruid, dat is mij ontgaan. Maar wat het woord bruidegom betreft, wij worden op onze wenken bediend, want in vers 19 komen wij een bruidegom tegen. En de aardigheid daarvan is dat ook het woord bruidegom, net als het woord maaltijd, soms abusievelijk gebruikt wordt. Net als het woord bruiloft had ik moeten zeggen. Abusievelijk gebruikt wordt. Taalkundig zal het kloppen, maar of het in het verband ook zo moet, is nog maar de vraag. De bruidegom namelijk is iemand van de andere familie. Nou ja, de bruidegom is niet familie van de bruid, gewoonlijk niet tenminste, dus die is van de andere familie. Maar het woord bruidegom wordt net zo goed in de Bijbel vertaald met schoonzoon. Is ook van een andere familie. En ook met schoonvader, als het een mannetje is. Als het een vrouwtje is, is het ook nog een schoonmoeder. Eventueel. Komt allemaal voor. En ik meen dat men het zelfs wel eens vertaalt met geliefde. Of zo. Omdat het in het verband wel aardig uitkomt en die andere woorden kan men niet zo goed kwijt. Maar het betekent gewoon iemand van de koude kant, zo noemen we dat in het Nederlands, hè. Aangetrouwd of zo. Het is wel familie, maar niet zo heel dichtbij. Het kan ook gewoon de andere tak van de familie zijn. Dus eigenlijk. Dus het is wat twijfelachtig. Het is lang niet altijd bruidegom en dan bruid. Maar goed, dat was terzijde, want we hadden het nog maar even over die maaltijd. Wat tot ons door moet dringen is dat de maaltijd een beeld is van de gemeenschap van gelovigen onder het nieuwe verbond, die hetzelfde leven hebben ontvangen, het leven van Christus, en die dus samen één volk vormen. Dat volk dat God zich roept uit de heidenen voor zijn naam, zei Jacobus daarvan. En die maken deel uit van de gemeenschap. Elders is het één kudde, een andere keer is het één lichaam, en anders is het één volk, en soms zijn het al die lui die deel hebben aan die maaltijd. En dan gaat hij weer, we hadden het al over ongeregeld volk als tollenaren en zondaren, maar u kent ook die gelijkenis die zegt dat wie het maar was, had een maaltijd toebereid, voor wie precies, dat weet ik uit mijn hoofd niet. Maar van een bruiloft was geen sprake. Maar er was een maaltijd toebereid en toen de maaltijd klaar was en opgediend zou worden, zei hij tot zijn personeel, ga nou de genodigden roepen, want het staat klaar. Ga ze halen. En toen, de weet u dat, hè? En toen was er iemand die zei, nee, ik kan helaas niet komen, want ik heb juk ossen gekocht. Ja, daar kan je overkomen. En ik weet niet, hij moest gaan ploegen, geloof ik, of zo. En wat was die ander ook alweer? Daar was nog een ander ook. Weet ik veel. Drie argumenten werden genoemd. En de laatste was die van, ik heb een vrouw getrouwd. Nou goed, dat vind ik nog een redelijk argument, zeg ik altijd. Maar vooruit. Maar ze kwamen niet. En daar stond het eten op tafel. En toen zei de heer van de maaltijd, of hoe je maar genoemd wordt, dat weet ik weer niet. Die zei, oké, dan niet. Ga maar weer naar buiten. En iedereen die je tegenkomt, gaat uit in de heggen en steggen. En dwingt ze in te komen, opdat mijn huis vol worden, of worden van die strekking. En toen kwam er allerlei volk binnen. Waar die nou vandaan kwamen, dat waren, geloof niet, tollenaren en hoeren, maar het waren lammen, blinden, kreupelen, enzovoorts. Hè? Alle man die een gebrek had, denk ik altijd. Die kwamen binnen. Nou ja, dat is bijna verheffend, maar dat is de gemeente dus. En daarmee ben ik terug bij deze geschiedenis, want er staat dat die schriftgeleerden hadden commentaar, en er staat er, en Jezus, dat horende, zeide tot hen, en die komt ook weer met een metafoor, je moet goed opletten en begrijpen wat hij echt zegt. Hè? Hij zei, die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, gezonden, rechtvaardigen. Maar zieken, namelijk zondaren. Dat is een ziekte. Zondaren tot bekering, impliciet genezing. En daar heb je verzameling, lammen, blinden, kreupelen. die zieken, die kwamen binnen en namen deel aan de maaltijd. Werden daartoe genodigd. Zo wordt trouwens ook de gemeente beschreven. Ook in tamelijk letterlijke zin, moet ik erbij zeggen. Niet dat ik dat leuk vind. Maar het is wel een Bijbels gegeven. Als de apostel schrijft aan de Korintiërs in 1 Korinthe 1, in de laatste verse daarvan. Dan zegt hij in vers 26, want gij ziet uw roeping, broeders, dat gij niet vele wijzen zijt naar het vlees. Tot uw troost, er waren dus wel wijzen, maar niet veel. Niet vele machtigen, niet vele edelen, maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij de wijzen beschamen zou. En het zwakke der wereld heeft God uitverkoren, opdat hij het sterke zou beschamen. Het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren, en hetgeen niets is, opdat hij hetgeen iets is, teniet zou maken. Dit is een begin van de beide Korinthebrieven, bij de lange Korinthebrieven. Aan het eind van beide lange Korinthebrieven zegt de apostel, ik zal roemen in mijn zwakheid, want Gods kracht wordt in zwakheid volbracht, daarom zal ik roemen in mijn zwakheden, enzovoort. Dat is 2 Korinthe 12 is het inmiddels, ja. En dat wordt ons elke keer voorgehouden. Je komt dus niet helemaal weg met het idee, nou ja, het gaat over zwakken en onedelen in overdrachtelijke zin en vanuit een Joods standpunt. Zo van, het zijn mensen die niet voldoen aan de Joodse normen, dan voelen wij ons niet aangesproken. Wij voldoen niet aan de Joodse normen en wij vinden ons daardoor niet minder waardig of onedel of zwak. Of wat dat maar voor dingen mogen zijn. Dus dat vinden we wel prettig als je die dingen overdrachtelijk kunt nemen. Maar tamelijk letterlijk zijn ze dus ook. Het is altijd zo geweest. Ik weet niet hoe dat komt. Nou ja, het valt wel uit te leggen. Maar in de praktijk is het zo dat als een mens een tamelijk hoge dunk van zichzelf heeft, en een fatsoenlijke opleiding wil daar wel bij helpen, als een mens een tamelijk hoge dunk van zichzelf heeft, dan denkt hij niemand anders te nodig te hebben, ook geen verlosser. Toch? Niet iemand die voor ons zorgt, dat kunnen wij dan allemaal zelf wel. Vandaar dat atheïsten altijd beweren, nou ja, godsdienst of geloof, men kent het onderscheid toch niet meer, is voor de zwakken, hè? Die zijn zover niet, oké, die hebben dat nodig. Hoe komt de mens toe om een God uit te vinden? Nou, omdat hij hem nodig heeft, dat is het idee. Ja, dat is het standpunt van de atheïst. Maar het neemt niet weg dat religieuzen, en ik bedoel religieuzen, religieus zijn omdat ze zich sterk vinden. Die leggen zich lasten op waarvan zij vinden of denken dat ze die kunnen dragen. En in sommige kringen vermoeden ze dat ze die kunnen dragen. En in sommige kringen weten ze dat ze het niet kunnen, maar stellen eer in om het niettemin toch te proberen. Dat is de orthodoxie. Die laatste. Maar men vindt dat heel wat. Dan toch, en men is daar trots op, men beschouwt zich meer dan degene die zonder God door het leven gaan. Dan de atheïsten, vandaar dat die twee elkaar nooit vertrouwen, enzovoort. En wij, ik denk u ook, maar dat weet ik niet zeker, en wij vallen daar helemaal buiten weer. Want ja, wij zijn geen atheïsten, wij zijn ook niet religieus. We nemen niet lasten op ons die wij denken te kunnen dragen of menen te moeten dragen of iets dergelijks. Toch? Wij vertrouwen op het werk, maar dus ook op de kracht en op de wijsheid van de Heer zelf. Als anderen dan zeggen, dan schiet je dus kennelijk zelf tekort. Dan ben ik eerlijk genoeg om te zeggen, ja, ik schiet er tekort. Dat is ook zo. Nee, als we daarna een discussie erover krijgen, zeg ik, en dat is zo, omdat ik, als ik dan voor mezelf moet spreken, zeg ik, ja, maar dat komt omdat ik wel hoge normen heb. En dus schiet ik tekort. Dus vooruit maar weer, doe er maar, denk er maar over wat u wil, maakt mij verder niet uit. Maar naar alle menselijke, natuurlijk schiet het tekort. Ieder mens schiet tekort. Op een gegeven moment moet je alles loslaten, ga je dood. Dat is het definitieve tekortschieten. En dan kun je maar beter bij tijds onder ogen zien, dan weet je wat je nodig hebt. Wat je werkelijk nodig hebt is eeuwig leven. En dat is kracht, inderdaad. En die wordt ons aangeboden, dus je bent erg dom, lijkt mij. Dat woord had ik niet willen zeggen, maar dat... En je moet het ook niet zwaar opvatten, maar ik vind het dom dat als je hulp nodig hebt en die wordt je aangeboden op het allerhoogste niveau, dat je dat dan afslaat, want dat is pas echt arrogantie, vind ik. Nou ja, vind ik. Dat is gewoon zo, hoor. Dat is gewoon zo. Als je op het allerhoogste niveau hulp kunt krijgen, ben je wel dom als je dat afwijst. En je hebt verschrikkelijk religieuze mensen en volstrekt hooghartige atheïsten die in deze wereld carrière maken. En als je in de wereld carrière wil maken, wat heb je dan nodig? Dat woord zocht ik, kruiwagens. Dan heb je nodig mensen die je hoop geven. Daarom sluit je aan, ook bij een club van mensen die speciaal aan elkaar hulp geven enzovoorts, hè. Nee, voor de roundtable is het voor mij te laat, zuster. Maar goed, bewijzen van spreken, zo werken die dingen, toch? Dan moet je netwerken, moet je zien dat je de juiste kennis hebt waar je een beroep op kunt doen, eventueel of zo. Enzovoort, zo werken die dingen, toch? Nou, wij hebben een veel hogere en krachtiger iemand die ons zijn hulp aanbiedt. Gratis. En voor niks, gratis cadeau en geheel voor niets, zeggen wij altijd. Enzovoort. We worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Hij roept ons tot de maaltijd, we gaan gewoon naar binnen. Hoeren en tollenaren, ja, ook letterlijk komen we die dan tegen. Hè? Nou ja, en? Ook verstandig om bij de Heer aan tafel te gaan zitten. In het huis van Levi. Maar waar de Heer het initiatief neemt, daar gaat het om. En dat is de situatie die wij in onze tegenwoordige tijd kennen. Men doet er goed aan om te erkennen dat men ziek is en een medicijnmeester voor nodig heeft. En daarna volgt de oud-testamentische term, ik ben de Heer uw heelmeester. Want daaraan is het ontleend natuurlijk, hè. Het oude testament. En de Heer verwijst ernaar, hadden die schriftgeleerden moeten begrijpen. Want hier is de Heer, de Heelmeester, die gekomen is uiteraard niet om lui die gezond zijn te genezen, maar om de zieken. Begrijp je me goed? Men zou er niet de conclusie uittrekken dat de Heer dus vindt dat deze fariseeën en schriftgeleerden gezond zijn of rechtvaardig zijn. Maar het punt is dat zij zichzelf als gezond en rechtvaardig beschouwen. Ja, en dan kun je als medicijnmeester wel langskomen, maar dan is er niks te doen. Toch? Het is oud gegeven, ook in onze dagen, in de hulpverlening, in het algemeen, in de breedste betekenis van de term. Als men zich niet bewust is dat men hulp nodig heeft, is men ook niet te helpen. En dan kunnen hulpverleners ook niks. Je moet eerst erkennen dat je hulp nodig hebt en die hulp aanvaarden. Dan ben je misschien te helpen. En zo is met ons ook. Later komen wij tegen, even uit de afsluiting dan, later komen wij tegen één zo'n man. En aan de andere kant ook één zo'n man. Dat wil zeggen, één fariseer dan wel schriftgeleerde en aan de andere kant één tollenaar. En de schriftgeleerde bidt en zegt, o God, ik dank u dat ik niet ben als deze tollenaar. En de tollenaar bidt, o God, wees mij zondaar genadig. Precies. Daar heb je het verschil. Zie? En natuurlijk, dat geldt weer voor 2 en 10 stammen, generaliserend in die dagen. Maar het geldt net zo goed voor de individuele mens. Het is volstrekt hetzelfde principe dat daarin tot uitdrukking gebracht wordt, hè, in die geschiedenis. De een zegt, ik voldoe aan mijn normen. Ik ben blij dat ik niet zo ben als een ander. Enzovoorts. Maar die ander was zich bewust hoezeer hij tekort schoot. En misschien, ja, dat is een oud gegeven. Misschien is het wel nuttig als we merken dat wij tekort schieten. En ons eigen leven niet onder controle hebben. En dat soort dingen meer. Het maakt ons misschien ontvankelijk voor de hulp, voor de kracht die God ons geven wil. En hij zegt, ben je ziek? Aha, dat is mijn afdeling. He? Ben je een zondaar? Ja. Daar hebben wij wat voor geregeld. Dat is de gang van zaken. Zie? Het enige wat men zou doen is slechts zeggen, o God, wees mij zondaar genadig. Je hebt belijdenis van je zonde gedaan en een beroep gedaan op de genade Gods. Dat is al wat nodig is om met hem aan te zitten. Aan deze tafel, met de fariseeën en schriftgeleerden misschien buiten, maar dan toch in het goede gezelschap van de Heer Jezus, de Heelmeester. En daar zullen we het voor vanavond bij laten en de Heer danken. Wij danken u, Vader in de hemel, dat wij vanavond weer uw woord mochten openen en ons mochten bezighouden met deze fundamentele waarheden. We zeggen u dank dat wij ons mogen en kunnen laten onderwijzen door u, die ons dit woord hebt nagelaten en die ons spreekt, niet alleen over wie wij zijn, maar in de eerste plaats over wie u bent en wat u doet in het bijzonder in deze tegenwoordige tijd. En we danken u dat die boodschap er ook een is voor ons persoonlijk. We zeggen u dank dat wij door genade behouden worden en niet via wet of allerlei opgelegde regels, maar integendeel slechts uit de genade die u ons verleend hebt in Christus. We zeggen u daarom dank dat u ons eeuwig leven schenkt en ons de kracht verleent die nodig is om in het priesterambt te staan, om u te dienen, de dagen die ons over zijn in het vlees en ieder van ons op eigen wijze en in eigen omstandigheden, maar niettemin in volle oprechtheid en in een bekwaamheid die u ons gegeven hebt. Wij zeggen u daarom dank dat we met vrijmoedigheid tot u mogen gaan, volgelingen mogen zijn van de Heer Jezus Christus en daarmee onderweg mogen zijn naar die erfenis waarvan u zegt dat u die bewaart voor ons in de hemel. Wij danken u dan dat we ook vanavond weer dat woord mochten openen en ons daarmee mochten voeden en bevelen ons bij u aan en vragen u, wees u ons nabij en volbrengt u uw kracht in onze zwakheid. Amen.